Gemeente, we willen met elkaar gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 22. Lucas 22 vanaf het zevende vers. Lucas 22 vanaf het zevende vers. Lucas 22 vanaf vers 7. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het paascha moest geslacht worden. En hij, dat is de Heere Jezus, stond Petrus en Johannes uitzeggende: gaat heen en bereid ons het paascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat we het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester, zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en ze bereiden het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook de drinkbeker, na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is, doch wee die mens door welken hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn? En hij zeide tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, die worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zij degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op de tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord van deze morgen. De tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte van 24 tot en met vers 30. De kerntekst vindt u in het laatste stukje van vers 27. Waar de Heere Jezus het tot zijn discipelen uitspreekt: maar ik ben in het midden van u als een die dient. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, het laatste gedeelte van vers 27 vormt het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen. Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En dat staat ook boven de prediking van deze morgen. Ik ben in het midden van u als een die dient. En we zien in deze geschiedenis dan in de eerste plaats een ernstige waarschuwing. In de tweede plaats een duidelijk voorbeeld. En in de derde plaats een belangrijke aansporing. Dus in de eerste plaats een ernstige waarschuwing. En in de tweede plaats een duidelijk voorbeeld. En in de derde plaats een belangrijke Aansporing. Ik ben in het midden van u als een die dient. In de eerste plaats een ernstige waarschuwing. Gemeente, we worden vanmorgen zo in gedachten meegenomen richting een opperzaal, een bovenzaal in Jeruzalem. De Heere Jezus en zijn discipelen zijn eerder die dag bij elkaar gekomen om samen de paasmaaltijd te gebruiken. Zo'n paasmaaltijd hadden de discipelen wel vaker in hun leven meegemaakt. Ieder jaar weer gingen hun gedachten terug naar die wonderlijke verlossing van Israël in Egypte. Daar waar het bloed van het lam aan de deurenposten was bevestigd, daar was de verderfengel voorbij gegaan. Maar waar dat bloed ontbrak, ja, daar stierven de eerstgeborenen. En zo had de Heere voor dat volk Israël zijn zorg gedragen. En hen duidelijk gemaakt, achter het bloed is er de veiligheid. Achter het bloed kun je schuilen. Ja, de discipelen hadden dat jaar in jaar uit meegemaakt. En het was altijd al een bijzondere maaltijd geweest, iets waar ook naartoe werd geleefd en waar werd naar uitgezien. Maar deze maaltijd, die was zo anders dan alle andere. Vanaf het allereerste moment was het helemaal anders gegaan. Ja, bij de binnenkomst in de opperzaal was alles in gereedheid gebracht. Maar de dienstknecht die hun voeten had moeten wassen, die had ontbroken. Nee, geen van de discipelen had er ook maar een gedachte over gehad om de voeten van hun meester te wassen. Laat staan de voeten van de andere discipelen. Zo waren ze aan gaan zitten. En toen was hun meester opgestaan. Hij had zijn kleed afgelegd, hij had een doek omgedaan en hij was de voeten van zijn discipelen gaan wassen. Hij, de meester, wilde voor hen tot een slaaf worden. Want het was alles onbegrijpelijk geweest. En dat was het niet enige wat zo bijzonder was tijdens die maaltijd. Je kon direct ook merken, er hangt iets in de lucht. Ze hadden het aan de meester ook gezien. Op meer dan één moment lezen we ervan dat hij was aangedaan. Hevig ontroerd was geweest. Het was een hele bewogen maaltijd. Hij was emotioneel geraakt. Hij had hen verteld dat dit de laatste paasmaaltijd zou zijn die hij lichamelijk met hen mee zou maken. En daarnaast had hij hen duidelijk gemaakt dat hij zijn lichaam en bloed voor hen zou geven. En vervolgens had hij hen brood en wijn geschonken. Om het dat duidelijk te maken, zoals nou dit brood wordt verbroken en u wordt gegeven, zo zal mijn lichaam voor u gebroken worden, als het ware verbrijzeld in uw belang. En zoals nou die wijn wordt vergoten, zo zal mijn bloed voor u worden vergoten en het is allemaal in uw belang. En toen had hij hen ook nog verteld dat een van hen hem zou gaan verraden. Ja, het gaf ontzetting onder de discipelkring. En zo ontmoeten we nou die discipelen bij elkaar. Ze zijn verward. Kunnen we onwel indenken. Nee, het is erger nog. Nee, we lezen in vers 24. En er werd ook twisting onder hen. Ze hebben woorden met elkaar. En dan niet in de vorm van, ze hebben een discussie. Ze spreken eens wat dingen tegen elkaar uit. En de ene heeft wat argumenten, de andere heeft wat tegenargumenten. Nee, het is erger. Het is dieper. De kanttekenaren die wijzen ons erop dat ze strijd met elkaar hebben. Strijd, dat is wat. Hier aan de avondmaalstafel Nadat de Heere hen zoveel had gegeven en inmiddels zoveel had duidelijk gemaakt, zijn het nota bene de discipelen van Christus die woorden met elkaar hebben. Ja, zit er misschien één mee te preken die zegt, nou dat kan me best nog wel voorstellen ook, want die discipelen die zijn natuurlijk verontwaardigd. Ze hebben net gehoord dat er één zal zijn die hun meester gaat verraden. En ze zijn natuurlijk vurig van geest. En ze willen natuurlijk zeggen, ja nou wie heeft dat dan, wie zou dat dan gaan doen? Wie wil onze meester nou toch kwaad doen? En ze zijn natuurlijk boos over het onrecht dat hem aangedaan gaat worden. Nee, maar zo is het niet hoor. Nee, ze zijn helemaal niet bezet met Gods eer en het behoud van hun meester. We lezen in vers 24, en er werd twisting onder hen. En nu komt het, wie van hen scheen de meeste te zijn. De een meent meer, meent beter te zijn dan de ander. De discipelen proberen zich boven elkaar te verheffen. Is het alles ingegeven door wat Christus heeft gezegd, dat hij verraden zal gaan worden? Ja, maar wie moet ons dan gaan leiden? Wie zal dan de leider onder de discipelen moeten gaan worden? Is dat wat er gebeurt? Dat de een zegt, ja, maar dat moet ik dan toch zijn, want er is toch niemand zoals ik ben? En dat de ander zegt, nee joh, maar dat moet jij niet wezen. Er is niemand die de meester zo lief heeft gehad als dat ik hem lief heb gehad. En ze zijn maar met elkaar aan het discussiëren. Nee, meer nog, ze zijn met elkaar aan het strijden. En terwijl de Heere Jezus nu zo bewogen heeft gesproken en hen heeft voorgesteld wat hij allemaal mee moet gaan maken, zijn de discipelen druk met zichzelf. Ze gaan aan hun meester, ze gaan aan zijn verdriet, ze gaan aan zijn strijd, ze gaan aan zijn woorden voorbij. En als je erop let, gemeente, dat is niet voor het eerst. In Lucas 9 had de Heere Jezus zijn discipelen ook verteld over zijn lijdensweg. Hij zegt daar, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Weer zo'n ingrijpende boodschap. En dan staat er, maar zij verstonden dit woord niet. En het was voor hen verborgen, alzo dat ze het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord hem te vragen. En dan komt het, en er rees een overlegging onder hen. Namelijk wie van hen de meeste waren. Dan zie je hetzelfde gebeuren. De meeste vertelt iets ingrijpends over wat er bij hem gaat gebeuren. En vervolgens trekken de discipelen het helemaal naar zichzelf toe en gaan voor zichzelf naar wie van hen dan de meeste zal zijn. Ach, om het maar wat dichterbij te brengen, gemeente, zo kan dat dus zijn, hè? Dat iemand een ernstige boodschap, iets ernstig, iets moeilijks over zichzelf aan het vertellen is. En dat degene die naar ons luistert, er helemaal aan voorbij gaat. En zijn eigen verhaal gaat houden. Ja, dan voel je niet begrepen. Dan voel je niet begrepen. Dan zeg je toch, joh, maar nou heb ik iets verteld over wat ik mee moet gaan maken. Iets wat ik moeilijk vind. Iets waar ik verdriet over heb. En nu kom je met jezelf aan. Nou, en dat is wat er hier bij die tafel aan het gebeuren is. Er is twist. Nu zou het zomaar kunnen zijn, gemeente, dat we zo'n beetje naar die discipelen zitten te kijken. Dat we onze schouders wat ophalen en ons hoofd misschien eens wat zitten te schudden en zeggen, wat is dat nou toch met die mensen daar, zeg. Wat is dat nou toch? We hoeven onszelf niet boven hen te verheffen deze morgen. Want wat hier in het openbaar aan het gebeuren is, dat leeft in ons natuurlijke hart niet anders. Dat natuurlijke hart, dat is niet vol van de Heere, niet bezet met zijn eer en niet bezet met zijn koninkrijk. Maar dat hart, dat is vol van zichzelf. Want we denken vanuit onszelf. En we redeneren vanuit onszelf. En we zijn gericht op onszelf, op onze eer. En op onze naam. En op onze kracht. En op onze sterkte. En op onze gedachten. En op wat wij vinden. En wat ik wil. Dat is ten diepste toch wat van betekenis is. Dat is die vrucht vanuit Genesis 3. Maar Adam en zijn vrouw tegen de Heer hebben overtreden. Wilden zijn zoals dat hij was. Niet langer onder hem wilden leven. Niet langer hem dienend, maar heersend willen zijn. En je ziet het meteen gebeuren na Genesis 3. Waarbij de mens centraal komt te staan. Vanuit zichzelf gaat redeneren. Waar jaloezie begint op te treden. Waar schaamte naar boven komt. Waar de mens vanuit zichzelf gaat handelen. Het is een teken, gemeente, van hoe wij mensen zijn. Blind voor de dingen van God en blind voor zijn koninkrijk. Op onszelf gericht. En dat is zelfs blijkbaar na ontvangen genade niet anders. Als zelfs de discipelen tijdens de paasmaaltijd, van alle plaatsen waar ze met elkaar kunnen twisten, hè, maar zelfs tijdens de paasmaaltijd met elkaar kunnen twisten over de vraag wie van hen de meeste is, dan hoeft niemand van ons zichzelf daar boven te verheffen. Als lid van de gemeente niet, maar broeders ook als ambtsdrager niet. Want dat leeft in uw en in mijn hart ook. Dat vleeselijke. Dat niet voor een ander onder willen doen. Dat jezelf willen verheffen boven anderen. Dat herkennen de kinderen zelfs. Begint al van jongs af aan, toch? Op school maak je het mee. Dat je op een ander wat neer kunt kijken. Dat je de beste wilt zijn. En dat je de leukste wilt zijn. En dat je de meeste vrienden wil hebben. De meeste vriendinnen. En dat je juist doen wilt wat je zelf wilt. Als je moet kiezen, ik weet niet hoe het bij jullie hier op de basisschool is, maar het kan zomaar wezen dat je soms voor werkjes moet kiezen. Dat je moet kiezen, nou welk werkje moet ik nu gaan doen? Of mag ik misschien in die hoek spelen? Hè, de waterhoek of een legohoek of wat voor hoeken heb je allemaal? En dat er iemand anders is die ook graag in die hoek wil. En ja, dan moet je kiezen. Dan denk je, ja, maar ik ben eerder hoor. Die is voor mij. Daar ga ik naartoe. Het zit er al heel jong in. Hè? Dat laat iets zien. En dan kan die ander, maar die moet wat anders zoeken. Dan gaan we wat anders doen hoor. Ook in het ambt, broeders. Kun je jezelf zomaar verheffen boven anderen. Want ik ben toch zeker een geroepen dienstknecht van de Here. Die kunt je verheffen boven de gemeente. Ik ben toch in het ambt gesteld. Je kunt je als ambtsdrager meer en beter voelen dan de andere ambtsdragers. Ik heb toch zeker meer inzicht, meer wijsheid, meer ijver, meer ernst, meer godsvrucht dan dat zij hebben. Broeder Snijders, het is een waarschuwing. Die vanmorgen tot ons allemaal komt. Dit leeft er in ons hart. En er is niemand hier vanmorgen die zeggen kan, ja, maar daar ben ik te goed voor. Dit leeft er in ons hart. Om daarop beducht te zijn. Om onszelf daar ook voortdurend op te bevragen. Heer, hoe zit het nou bij mij? In mijn ambtelijk werk. Heer, wil ik nou meer zijn dan de ander? Om wie gaat het nu eigenlijk? Gaat het nu om u? Of gaat het nu om mij? Want in het ambt gaat het niet om ons. In het ambt gaat het niet om ons kennen en ons kunnen. In het ambt gaat het er niet om dat de mensen goed en groot van ons spreken. Dat we eer en roem ontvangen. Dat we de beste ambtsdrager zijn. Boven de anderen. Nee, in het ambt gaat het er niet om om de meeste en de grootste te zijn. In de dienst van koning Jezus, buiten het ambt en in het ambt, gaat het om dienen. Gaat het om dienen. En dat laat Christus zijn discipelen zien. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, namelijk bij een duidelijk voorbeeld. Want de Heere Jezus ziet en hoort hoe zijn discipelen aan het twisten zijn. Even een zijspoor, gemeente. Maar wat moet dat voor hem geweest zijn? De laatste uren die hij met hen hier doorbrengen kan. Dat heeft hij ook tegen hen gezegd. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Hij heeft naar dit moment toegeleefd. Eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. Dit zijn de laatste momenten met u hier, lichamelijk, aan deze maaltijd het Pascha. Nog even en dat bittere lijden zal zijn dieptepunt gaan meemaken. En zijn discipelen gaan daar helemaal aan voorbij. Ze nemen zijn woorden niet over. Wat zal hij zich daarin alleen hebben geweten? Nu al. Wordt straks nog veel erger. Maar let er dan eens op hoe de meester met deze discipelen omgaat. Daar ligt het eerste voorbeeld geweest. Hoort u hem twisten? Hoort u hem verwijten? Hoort u het hem zeggen? Nu heb ik jullie voeten aan het begin van deze maaltijd gewassen, mijn discipelen. En ik heb er toen bij opgemerkt, indien dan ik de Heere en de Meester uw voeten gewassen heb. Zo zijt gij ook schuldig ook anders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En het is nog maar een paar uur verder en nu zijn jullie alweer aan het twisten. Hebben jullie dat voorbeeld dan niet begrepen? Heb je dat onderwijs dan niet ter harte genomen? Horen jullie dan niet wat ik gezegd heb? Nee, proeft u zijn mildheid. Hij is niet boos. Er klinkt geen verwijt uit zijn mond, maar wel onderwijs. Lees het maar mee, vers 25. De koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genoemd. Nou, dat weten de discipelen wel. De koningen en de machthebbers van de wereld, die heersen. Daar ligt de nadruk. Zij hebben macht. Dat was in hun tijd zo, dat is vandaag de dag nog niet anders. In de wereld gaat het erom wie machtiger en sterker is dan de anderen. Het gaat erom om wie meer invloed heeft, meer kan. De machthebbers van deze wereld, dat zijn mensen voor wie je ontzag hebt. Die indrukwekkend kunnen spreken. Indrukwekkend kunnen handelen. Geld en middelen bezitten. Legers hebben. De machthebbers van deze wereld. Die kunnen imponeren met datgene wat ze hebben. Als je bij een koninklijk paleis staat. Waar je helemaal stil van wordt. Als je daar de gouden en de zilver en al de kostbaarheden ziet. Ik denk, nou, dit zijn mensen die hebben invloed, zeg. Die mensen hebben macht, ja zeker, die heersen, die heersen ook met onderdrukking. Als je anders denkt, dan word je opgepakt. Dan hoor je er ook niet meer bij. Ja, zo werkt het in de wereld, zegt Christus. Zo werkt het onder de volkeren van deze wereld. Zo werkt het misschien ook wel in die wereld heel dichtbij, in uw omgeving, op de zaak. Waarin het altijd maar gaat om er bovenuit te komen. Altijd maar meer zijn dan de ander. Altijd maar sterker moeten zijn. Altijd maar er bovenuit komen. Doch gij niet al zo. Zo heeft het mijn discipelen bij jullie niet te zijn. Maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste. En die voorganger is als één die dient. Degene die nu het belangrijkste is onder de discipelen. De meest vooraanstaande discipel. Die heeft zich boven de anderen niet te verheffen. Maar die heeft te zijn als de jongste. Als de minst ervaren discipel. En dan gaat het hier ofwel om de jongste discipel in leeftijd. Maar ook om de nieuwkomer onder de discipelen. De jongste discipel. die had de nederigste taken te verrichten. De eenvoudigste zaken te doen. Waar de oudere discipelen, de meer vooraanstaande discipelen, aan voorbij zijn gegroeid, om het zo maar te zeggen. De moeilijkste dingen of de vervelendste dingen, nou dat kunnen de jongsten wel oplossen. En zij kunnen zich dan richten op de grootste dingen. De belangrijkste zaken. Maar zo heeft het onder u dus niet te zijn. Die discipel die de leiding heeft, die voorganger is, zo kun je het dus ook vertalen in de Statenvertaling, die heeft te zijn als een dienstknecht. De discipelen hebben zich niet boven elkaar te verheffen. In vers 27 gebruikt de Heere Jezus het voorbeeld van een maaltijd. Hij zegt, wie is nou meerder? Die aanzit of die dient? Nou, dat is eigenlijk geen vraag voor de discipelen. Degene die aanzitten, dat zijn degene die de maaltijd mogen gebruiken. Degene die dienen, dat zijn de dienstknechten. Eén zo'n dienstknecht moet de voeten wassen. De minste van de dienstknechten. Dat was een slavenklus, maar dan ook nog eens een keer besteed voor de minste van de slaven. Diegene had dat werkje te doen. En dan had je nog een paar gradaties daarin. Andere dienstknechten, maar die zorgden ervoor dat die maaltijd zo door kon gaan. Die zorgden ervoor dat iedereen tijdig kon eten en kon drinken. Dus wie is nou meerder, die aanzit of die dient? Ja, dan is het toch degene die aanzit, dat zijn toch degene die meer aanzien genieten. Ja, maar in Gods koninkrijk, zegt Christus, is het anders. Want ik ben in het midden van u, als één die dient. Toen de discipelen in Lucas 9 met elkaar spraken over wie nou toch de meeste was onder hen, had de Heere Jezus een kind genomen en in het midden voorgesteld. En toen had hij gezegd, zo wie dit kindeke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Ook toen had hij hen al laten zien, het gaat niet om het hoge, het gaat niet om het grote, het gaat om het kleine. Het gaat om het trouw zijn, het gaat om het omzien, het gaat om het zorg dragen. Ook voor hen waar je maar zo aan voorbij zou gaan. En nu gebruikt Christus niet een kind als voorbeeld, maar zichzelf. Maar ik ben in het midden van u als een die dient. Een diakonos staat er letterlijk. En diakonos, u zegt misschien, broeder Snijders, nou dan gaat het hier mis. Ik word niet als diaken bevestigd, dominee, maar als ouderling. Ja, maar het gaat hier niet over diakenen. Het gaat hier over dienaren. En in de tijd van de Heere Jezus is dat iemand die bij een maaltijd de mensen bedient. Dat zie je nog wel eens, hè, jongens en meisjes, misschien in de krant wel eens gezien, als de koning een groot staatsbanket organiseert, een grote maaltijd. Dan zie je daar allemaal mensen in de prachtigste kleding zitten, aan een tafel, alles heerlijk gedekt. Prachtig, de heerlijkste spijzen en dranken staan er. En dan staan er achter die mensen, tegen de muren, van die dienaren. Allemaal op een rij. Nou, en als dan de volgende gang weer aangeboden wordt, dan stappen ze naar voren en dan geven ze weer iets of er schenken iets in. En als ze daarmee klaar zijn, dan stappen ze weer terug. Het gaat niet om hen. Zij vragen ook de aandacht niet. Het gaat om die mensen die aanzitten, natuurlijk. Die dienaren die zijn ten gunste van die mensen die aanzitten daar aangesteld. Ten gunste van die anderen. Kijk, en nu zegt de Heere Jezus, de meester van de discipelen, dat hij onder hen is, maar dus niet als machthebber, niet als heerser, maar als hun dienaar. Ik ben hier onder jullie als een dienaar. Wat had hij aan het begin van die maaltijd al laten zien? Hij wilde nog de minste van de dienaren zijn ook. Hun voeten daarin wassend. Het tekent zijn vernedering. Die kenmerkend is voor heel zijn aardse leven. Hij, Gods eeuwige enige geboren zoon, vernedert zichzelf door mens te worden. Hij wordt geboren in een dierenstal in Bethlehem. Hij wordt neergelegd in een kribbe. Zijn hele leven stond in het teken van dienen. Het dienen van zijn hemelse vader, maar ook het dienen van mensen. Om in hun belang te denken, in hun belang te spreken, in hun belang te bidden, in hun belang ook te handelen. En dat blijkt in het bijzonder aan het eind van zijn aardse leven. Maar in het dieptepunt van zijn lijdenswerk wordt meegemaakt. Hij deed het alles niet met het oog op zijn eigen eer, maar met het oog op de gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar ook met het welzijn, met het oog op het welzijn van zijn discipelen. Voortdurend. We zien het toch gebeuren in de hof van Gethsemane. Als zij slapen, terwijl ze zouden moeten waken. Ze laten het volstrekt afweten. En ze zoeken hun worstelende meester niet op, hè. Om naar hem toe te gaan en hem daarin te bevragen. Meester, houdt u het vol? Meester, kunnen we voor u bidden? Meester, kunnen we u vertroosten vanuit het woord? Niks daarvan. Ze laten het helemaal afweten in die dingen. Maar hij zoekt hen op. Zij niet hem, hij zoekt hen op. Tot 3 maal toe. En later die avond, als de soldaten dan naar hem toe komen en hij in de hof van Gethsemane zichzelf gaat overgeven, dan vraagt hij het aan de mensen. Nou, wie zoeken jullie? En dan zeggen ze het. Jezus, de Nazarener. En wat doet de Heere Jezus dan? Probeert hij zich dan achter de andere discipelen te verbergen? Nee, hij stapt naar voren en hij spreekt het tot hen uit. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat dan deze heen gaan. Ja, want hij is immers de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En dat is wat hij nu voor zijn discipelen zal gaan doen. Hij geeft zich voor hen over. Hij laat zich voor hen ondervragen. Hij laat zich voor hen bespotten. Hij laat zich voor hen slaan. Hij laat zich voor hen veroordelen. Hij laat zich voor hen geeselen. Hij laat zich voor hen kruisigen. Hij laat zich voor hen tot een vloek worden. Tot een misdadiger. Hij laat zich voor hen onder Gods slaande hand verbrijzelen. Om hen in het leven te kunnen behouden. Om hen met God te kunnen verzoenen. Om hen het eeuwige leven te kunnen schenken. Hij zal voor hen zijn leven gaan afleggen. Om op de 3e dag uit de doden weer opgewekt te worden. Hij zal voor hen opvaren ten hemel. Hij zal voor hen zitten aan de rechterhand van zijn vader om plaats te bereiden. Hij zal voor hen zijn geest gaan uitstorten. Proeft u het? Met het oog op wie Christus dit nu alles aan het doen is? Met het oog op de zijde. In Markus 10 zegt hij het. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Kijk, dat is er nou in die zoon te ontvangen, gemeente. Hij zegt het in vers 29. Wat zij die hem trouw blijven door het geloof, ik verordineer u het koninkrijk. Gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En opdat u zult zitten op tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Mijn discipelen, jullie die trouw blijven. In mijn spoor blijven voortvaren. Het koninkrijk der hemelen wordt jullie toebeschikt. Dat is jullie deel. En in dat koninkrijk gaat het er niet om wie is de meeste. Maar in dat koninkrijk gaat het om dienen. Om het zijn van de minste. In het belang van de ander. In het buigen voor elkaar. Het verliezen van uzelf. Het eigen vlees kruisigen. Sterven aan dat wat van u is. Aan je eigen gedachten. Aan je eigen eer. Aan je eigen kennis en aan je eigen kunde. En om alles in zijn dienst te besteden. Nee, mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Niet een deel van mijn leven, maar heel mijn leven. Zoals de catechismus dat zo heel treffend ook opmerkt. Waarom wordt u nou een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een levend lidmaat van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Omdat ik door het geloof met hem leven mag. En daarom wil ik mijn leven stellen tot een levend dankoffer voor hem. Om mijn leven volledig aan hem en zijn dienst te besteden. Een dankoffer. Uit dankbaarheid. Omdat hij zijn leven voor mij heeft gesteld. Omdat hij zijn leven voor mij heeft gesteld. Ik ben onder u als één die dient, gemeente. Hoort u de woorden van Christus nu doorklinken? En jongeren, als je mee zit te preken en misschien begrijp je een deel niet, dat kan. Maar laat dit dan wel overblijven. Hè? Dat dit hetgeen is waar je dan ook in de komende dagen je over mag verwonderen. Dat je ziet hoe laag de Heere Jezus, welke positie hij wil innemen. De koning van alle koningen heeft zichzelf vernietigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij wil de minste van de minste zijn. Hè? De minste van de minste. En weet je waarom? Om de meest diepgevallen zondaar ook in de gemeente van Oud-Beiland op te kunnen rapen. Opdat er niet één in Oud-Beiland zou zijn die zou zeggen, ja maar Heer, ik ben voor u te min. Ik ben zo'n grote zondaar, ik kan voor u toch nooit bestaan. Wel, dan zegt de Heer met eerbied gesproken, maar ik ben de laagste plaats ingegaan. Ik ben dieper dan jij weggezonken geweest, om jou nog uit de diepte op te kunnen trekken. Ik ben tot in de hel toe vernederd geweest, door de helse pijn en smarten te dragen. De hel op aarde heb ik meegemaakt, om jou op te kunnen zoeken. En naar je om te kunnen zien. En je tot de zaligheid te kunnen brengen. Ik ben onder u als één die dient. Ik ben toegankelijk. Bereikbaar. Ik ben ook beschikbaar. Ook beschikbaar. En benaderbaar. Kijk. Als ik nou zou zeggen vanmorgen. Als je tot de koning der koningen zou willen naderen, joh. De Heere woont daar in het koninkrijk der hemelen. Dan kun je denken, hoe kan ik daar ooit naartoe gaan? Al zou ik je zeggen, ga eens bij koning Willem-Alexander aan. Dan moet je daar eens je vragen neerleggen. Dan zo, ja dominee, kom ik nooit binnen. Onmogelijk, je hoeft maar bij zo'n hek te staan, hè. Je hoeft het hek maar aan te raken. Of er wordt al gezegd, zou u van het hek af willen blijven? Dat wordt meteen opgemerkt. Dan kom je niet binnen. Dan kom je niet binnen. Maar deze koning is als een dienstknecht. Opdat je bij hem zou kunnen naderen. Tot hem zou kunnen naderen. Heren, u bent toch één die dient. Hoort u dan ook naar mij? Ik heb nood. Mijn zonden die drukken me. Uw wet klaagt me aan. Mijn geweten zegt dat ik tegen al uw geboden heb overtreden. Dat ik de hel waardig ben. Heer, hoe moet het nou anders worden in mijn leven? U bent daartoe toch gekomen. Om zalig te maken. Ik ben onder u als één die dient. Dat is nou juist hetgeen waartoe hij gekomen is om te schenken. Zo het beeld even gebruiken, gemeente, zoals het hier wordt voorgesteld. De meester die zegt, ik ben onder u als een dienaar. Wat gebeurt er nu als je aan een tafel aanzit en het water is op? Wat doe je dan? Dan vraag je toch aan mijn ober. Ober, heeft u nog wat water misschien voor me? En wat zegt de ober dan? Ja, maar daar ben ik niet voor. Nee, daar ben ik niet voor. Dan moet u mij niet hebben. En natuurlijk wel, daar is de ober juist voor bedoeld. Juist om dat soort vragen te stellen. En nou met eerbied gesproken. Hè? Nou is er deze dienaar. Gegeven. voor de geestelijke nood, voor uw en jouw zaligheid en dat dat nodig is tot Gods eer. Het is de meest volkomen dienaar die je daarin kunt aanroepen, de meest geschikte. Als de gezalfde van de Heere, de beste profeet, de enige hoge priester, de eeuwige koning. Er is niemand meer geschikt om u en jou met God te verzoenen dan hij. Er is ook geen ander dan alleen hij. Nou, en dan mag u hem naderen. Tot hem naderen en hem biddend aanroepen. Heere, u bent toch die dienaar en hier is mijn nood. Ontferm u mijner. En zij die hem daarin aanroepen en daarin hem ook nodig hebben gekregen, worden door hem ook nooit beschaamd. Dat zie je door heel het woord heen. Ik denk aan hem die aan het kruis hangt en hem daar op een zeker moment begint aan te roepen. Gedenk mijner, als gij uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Proeft u, ik ben onder u als een die dient. Ik ben in uw belang gekomen, mijn discipelen. Ik wil de minste zijn. In uw belang. In. En met het oog op uw zaligheid. Geliefde broeder. Daartoe wordt u nou ook geroepen. Om te dienen. En dat brengt ons bij die laatste gedachte, bij die belangrijke aansporing. Want zo wordt het hier ook gezegd in vers 26, die voorganger is, u wordt aangesteld om de gemeente geestelijk leiding te geven. Die voorganger is, die heeft te zijn als één die dient. En wat dat nou inhoudt, dat laat de Heere Jezus nou in zijn eigen leven zien. U wordt niet geroepen om over de gemeente te heersen. U wordt niet geroepen om de gemeente te coachen. U wordt niet geroepen om de gemeente heersend te leiden. U wordt geroepen om te dienen. Allereerst om de Heere te dienen. Dat allereerst. Hij heeft u tot zijn dienst geroepen. En dat betekent ook dat hij het in alle dingen van uw leven voor het zeggen dient te hebben. Het is in het ambtelijk werk niet allereerst de vraag. Heere, wat wil ik nu? Wat is nu het meest aangenaam voor mij? Wat is nu het meest fijn voor mij? Maar als dienaar is het de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wat is het daartoe nodig om een nauw en een afhankelijk leven met de Heere te kennen? In de wetenschap dat hij u heeft aangesteld om voor zijn kudde zorg te dragen. Het is niet die van u, maar het is de kudde van hem. Het zijn niet uw gemeenteleden, maar het zijn die van hem. Dat maakt als het goed is niet onvoorzichtig, dat maakt als het goed is ook niet laks. Maar dat maakt als het goed is juist ijverig. Dat maakt als het goed is juist zeer voorzichtig. Om te bedenken, de zielen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd, daarover heb ik te waken in afhankelijkheid van mijn meester. Ze zijn van hem. De Heere dienen. Broeder, laat dat het allerbelangrijkste zijn en blijven. Ik heb de Heere te dienen, mensen. In zijn spoor te gaan en in zijn spoor te blijven. Maar daarnaast betekent dit ook de gemeente te dienen. Nee, dat betekent niet dat de gemeente maar kan vragen en dat u maar heeft te doen wat de gemeente graag van u wil. U heeft de Heere allereerst te gehoorzamen. Maar dat betekent wel dat u in het belang van de gemeente heeft te handelen. Om te doen wat goed is voor de zielen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Dienend. Door de weg van de meester ook te bewandelen. Zoals hij voor zijn gemeente heeft zorg gedragen. Met het oog op zijn discipelen. Zijn leven zelfs heeft afgelegd. En broeder, daar hebben wij onze menselijke natuur. Die vleeselijke natuur niet in mee. Maar in tegen. En ook als ambtsdrager krijg je gedurig te maken met moeite, met aanvechting, bestrijdingen, verleidingen. De Heer Jezus zegt niet zomaar tegen zijn discipelen, gij zult gehaat worden van allen om mijn naams wil. U weet het, het ambtelijk werk is niet eenvoudig. Er kan veel op afkomen. Het kan aangevochten worden. Het kan strijd met zich meebrengen. En allerlei vleeselijke krachten en machten kunnen daarin dan ook hun werk doen. Maar u heeft te zijn als een die dient. In het belang van de ander denkend. Uw eigen belangen en gedachten daarmee verloochenend. En de meester daarin volgend. Hoe dan? Zoals hij was en is. Vriendelijk, bewogen, barmhartig en genadig. Eerlijk en oprecht. Maar altijd in de gestalte van de meester. Zoals Petrus het in zijn brief beschrijft. Hiertoe zijt ge geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatende. Dat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft. Daar is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Dat is dienen. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. En daartoe wordt u geroepen. Om te dragen en te verdragen. In het spoor van de meester. Of zoals Paulus het zegt in Filippenzen 2. Een iegelijk zie niet op het zijne. Maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Het is echt niet hetzelfde. Mensen, zien nog niet op wat van u is, broeders. Niet denken vanuit jezelf, maar denken in het belang van de ander. Dan dat gevoelen zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is dienen. Dat is dienen. En dat gevoelen, zegt Paulus. Wat nou in Christus daar is geweest. Dat gevoelen zij nou ook in u. En weet u, in de voorbereiding, dan ben je dingen aan het overdenken. Wat moeten we broeder Snijders nou toch meegeven? En de andere broeders in het ambt. En dan kun je allerlei aansporingen geven. Broeder, let op dit. Broeder, denk daaraan. Broeder, vergeet dit niet. Vergeet dat niet. Denk zus en zo. Maar broeder, wees als één die dient. En dat kan alleen als u zelf dienen mag. Diegene die het heeft gezegd. Ik ben in het midden van u. Als één die dient. Lijken op de meester. Dan kom je alles in tekort. Dan heb je zijn genade dagelijks nodig. Maar hoe meer je zelf tekort komt. Hoe milder je voor een ander wordt. Want dan besef je, ik hoef me nergens boven te verheffen, mensen. Ik mag namens mijn meester spreken. Ik mag u dienen in afhankelijkheid van hem. U ten gunste. Zijn naam ter eer. En daarom geef ik u mee. Laat het maar zijn. Als één die dient. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 108, het eerste vers. En het is van harte ons gebed ook, broeder, dat deze psalm niet alleen voor u, maar voor heel de gemeente gelden mag. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst. Uw dienst en tot uw lof bereid. Het eerste vers, Psalm 108.